Ja, kleine profeten, dat klinkt een beetje denigrerend. Vroeger als jongetje dacht ik, zijn er nog meer mensen als Zacchaeus dan in de Bijbel? Maar dat bleek anders te zitten. Het bleek te gaan over de omvang van hun boekje. En ook dat vind ik erg denigrerend. Want waarom zou een grote profeet belangrijker zijn dan een kleine? Alleen omdat zijn boek groter is dan dat van de kleine profeet. Vandaar dat ik ontzettend dankbaar ben voor de momenten die wij hier hebben, om zo lang de Heer het ons geeft, om na te denken over die geweldige, grote boodschap van die kleine profeten. En het treft dan dat wij vanavond begonnen zijn te zingen, Groot is uw trouw. Want ik denk als wij door Hosea zijn gewandeld vanavond, dat we aan het eind van de avond ook zeggen inderdaad, wat een trouw van onze God. Het is een bespreking van boeken die we natuurlijk nooit vers voor vers op één avond zouden kunnen behappen. Maar we hopen elke avond van een profeet te proeven wat de kern is van zijn boodschap. Hosea, en zijn naam betekent redding. Elke profeet heeft een naam die een betekenis heeft. Dus als zo'n profeet naar de mensen toe kwam, dan moeten wij die naam altijd vertalen in de betekenis, in redding. Maar als Hosea kwam, dan zagen de mensen iemand komen die redding heet. Allereerst is het even handig, denk ik, om te kijken in welke tijd wij hier zijn aangekomen. Als we het hebben over bijvoorbeeld de profeet Hosea, dan kijken we even naar de koningen van Israël. Nou, dat begint natuurlijk bij Saul, 40 jaar lang koning. Daarna David en Salomo, ook elk 40 jaar koning. En na Salomo wordt het rijk in tweeën gesplitst. Twee stammen van Juda en de 10 stammen die Israël heten. Na Salomo komen Rehabiam, Abiam en dan Asa, Jozefat, Joram, Atalia, Ahazia. Allemaal nakomelingen van koning David. Dus Sauls koningschap was vrij uniek. De zonen na hem die werden gedood. Toen kwam de man naar Gods hart, David, en zijn koningshuis is gebleven. Anders liep het in Israël. In Israël kwam Jerobeam aan het bewind. Nadien zijn zoon Nadab. Maar toen kwam er een staatsgreep. En pleegde Baeza een staatsgreep om de troon over te nemen. Dus er was geen nakomeling van Jerobeam, maar gewoon een heel ander koningshuis. En na hem zijn zoon Ela. En toen kwam Omri en kwam er weer een nieuw koningshuis. En Omri regeerde 12 jaren en na hem zijn zoon Achab. In totaal 22 jaar. En na Achab kwam zijn zoon Ahazia. Nou, dat was maar heel kort bewind, want die maakte plaats voor Joram. En toen Joram koning was, kwam er een koning die door Elia was gezalfd tot koning. Om een einde te maken aan het goddeloze bewind van Achab en Izebel. En in die tijd was ook het koningshuis van Juda behoorlijk geïnfecteerd met het koningshuis van Achab en Izebel. Want u ziet de naam Atalia staan naast die van Joram. Atalia was een dochter van Izebel. En dan voel je wel aankomen dat zelfs in het tweestammenrijk de Baaldienst via de dochter van Izebel ook is binnengekomen. En dan komt Jehu en die maakt een einde aan de koningen, zowel in de 10 stammen als in het tweestammenrijk, om de gruwelijkheden van de Baaldienst. Dus Jehu is een belangrijk persoon. Ook in de profetie van Hosea, daar staan we even extra bij stil. Maar Jehu is wel een heel opmerkelijk persoon. Als Jehu richting het paleis gaat waar Izebel zich nog heeft verschanst en nog zich een beetje mooier maakt om te proberen aan de greep van Jehu te ontkomen, dan zien de wachters in de verte een heleboel mensen aankomen. En de wachter die zegt, oh, ik weet al wie eraan komt, want dat is Jehu. Hij rijdt, zegt 2 Koningen 9 vers 20, als een idioot, een mesjochene. En dat woord krijgen we nog steeds in het Jiddisch. Iemand die als een dwaas, een wilde man rijdt. Maar hij heeft zijn koning, zijn vriend uit Juda bij zich. En zij samen gaan orde op zaken stellen. De wil van de Heere uitvoeren. En hij zegt tegen zijn vriend in 2 Koningen 10 vers 16. Zie mij en mijn ijver voor de Heere. Nou zijn dat twee kenmerken van Jehu die niet zomaar worden opgetekend in de Bijbel. En we zullen merken dat de dingen die in Israël plaatsvonden heel veel overeenkomsten vertonen met de tijd waarin wij als christenen al zo'n bijna 2000 jaar op aarde zijn. Paulus schrijft niet voor niks, het is hun overkomen, ons tot lering. Wel, dat geldt ook in deze tijd van koningen en profeten. Ook wij kennen zo de tijden van afgoderij. U weet hoe in het boek Openbaring de brief aan Thyatira wordt beschreven en daar wordt gewoon gezegd, ik heb tegen u dat u de vrouw Izebel laat begaan. Dus toen ook al in de tijd van de ontwikkeling van de gemeente op aarde, zeg maar in de donkere middeleeuwen, waarin zoveel afgodisch spul binnenkwam in de gemeente van God, deed God denken aan de tijd van koningin Izebel. En er kwam daarna de reformatie. En er werden de Jehu's gebruikt om een einde te maken aan die afgodische diensten. Maar ook dat ging niet altijd even verstandig. Er werden heel veel mensen geslachtofferd. We komen er nog wel even op terug. Want we willen naar deze profeten kijken. Niet alleen maar om te kijken hoe zij destijds hun boodschap brachten voor Israël. Maar vooral wat het vandaag voor ons betekent. Zoals Paulus schrijft in 1 Korinthe 12, profetie is een woord van de Heer tot bemoediging, vermaning en vertroosting. Dus ook die boeken van Hosea en de anderen hebben we in de Bijbel voor onze eigen opbouw en correctie. Maken we even een klein sprongetje nog naar de Joas en naar Jehu. En we kijken verder in Joas, zijn nakomelingen, Amazia, Uzia en anderen tot Hiskia aan toe. Allemaal nakomelingen van koning David. En Uzia is degene die eigenlijk het langste heeft geregeerd van iedereen, zo'n 52 jaar. En na Jehu komen daar Joahas, Joas en Jerobeam. Dat is dan Jerobeam de tweede. Die ook behoorlijk lang heeft geregeerd. En daarna komt er weer een staatsgreep door Menachem. En daarna weer een staatsgreep door Peka. En daarna weer een staatsgreep door Hosea. De laatste koning. Voordat de 10 stammen in ballingschap gaan. Van dat regeerperiode van koning Jeroboam II, dat staat in 2 Koningen 14 vers 27, de Heere verloste hen, dus het 10 stammenrijk, door de hand van Jeroboam. Nou, kennelijk was het niet makkelijk in die tijd. Vijanden die het 10 stammenrijk aanvielen en Jeroboam hoorde van de profeet Jona, waar wij later ook aan gaan denken, dat Israël verlost gaat worden. En dan staat daar dus dat de Heere hen dat deed. Door de hand van Jeroboam. Tegelijkertijd staat van het tweestammenrijk van koning Uzia in 2 Kronieken 26 vers 5, God maakte hem voorspoedig. En dan lezen wij even in het boek Hosea. Daar gaan we nu eigenlijk naartoe. En dan staat er in Hosea 1 vers 1... met woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri in de dagen van Uzia, Jotam, Achas, Hiskia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jeroboam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Dus in die tijd heeft de profeet Hosea geprofeteerd. En dat is een lange tijd geweest. Als Uzia tot en met Hiskia, de koningen zijn in het tweestammenrijk waar ook Hosea zijn boodschap aan had. En dat dat vooral ook gold voor Jerobeam. Jerobeam de tweede in het tienstammenrijk. Dan heeft Hosea lang geprofiteerd. Dus het boek wat wij hebben is een samenstelling van alle boodschappen die door de loop der jaren door Hosea zijn uitgesproken van de Heer wil laten weten wat Hosea toen heeft gezegd. En als Hosea's naam redding betekent, en Hosea komt in die tijd dat het zowel in het tweestammenrijk als in het tienstammenrijk zo geweldig goed gaat, dat er geen vijanden meer zijn, dat er voorspoed is. Je leest van koning Uzzia geweldige economische, militaire stappen voorwaarts. Echt een gouden eeuw in het tweestammenrijk. Als je in die tijd dan de profeet Hosea ziet komen en je denkt redding, dan vraag je af, maar redding waarvan dan? Want als je gered moet worden, dat betekent dat er dingen zijn waar je vrij van moet komen, waar je van verlost moet worden. Nou, de vijanden om Israël heen spelen geen rol van betekenis. Daarvan hoefde Israël niet verlost te worden. De gevaren liggen niet altijd van buiten. Maar de gevaren komen van binnenuit. En dat vertoont ook weer een parallel met de dingen waar ook wij mee te maken hebben. Dat wij als christenen, ja, we lezen ook in het Nieuwe Testament over de gevaren die ons besluipen. Soms groot, soms klein. Soms van buitenaf. Maar soms ook van binnenuit. Soms uit je eigen hart. Dat je denkt bij jezelf, of dat je bij elkaar dingen ziet waarvan je denkt, nou, dat valt me toch flink tegen. Had ik niet gedacht. En als je dat zijn gang laat gaan, dan kan zoiets uitgroeien tot iets waar je eigenlijk niet meer van vrij wordt. En dan heb je verlossing nodig. Dan heb je een profeet als Hosea nodig die zegt, nee, de problemen komen niet van buiten. Kijk maar eens in de spiegel van je eigen hart en dan kom je dingen tegen waar je van schrikt. En die dingen die ga je beleiden. Maar waarom zou God dan zo'n profeet als Hosea sturen? Het is een boek met vele hoofdstukken. Groter haast dan de grote profeet Daniel. Dus zou je de profetie van Hosea helemaal moeten gaan doorwerken vanavond, dan wordt het heel veel. Maar er lichten een paar dingen eruit. Waar komt het gevaar vandaan waardoor Israël verlossing nodig heeft? In de tijd dat Hosea spreekt, is er een grote macht aan het ontstaan ten noorden van het land Israël. De naam Assur of Assyrië. Een groot rijk, ooit gesticht in vroegere eeuwen. In het boek Genesis door Nimrod, je weet, die geweldige jager voor het aangezicht des Heren. Die de hoofdstad Nineveh heeft gesticht en ook de grondlegger is geworden van het rijk Assur. Maar wat lezen wij over de houding van Israël naar Assur toe? Is Assur voor Israël een gevaar of niet? Ik spring even een beetje door het boek heen. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 vers 13... Daar zegt God via Hosea tegen zijn volk, toen Efraïm zijn ziekte zag en Juda zijn gezwel, ging Efraïm naar Assur en zond boden naar de koning strijdlust, of Jareb, maar de betekenis daarvan is strijdlust. Iemand die ervoor gaat, die zijn mannetje staat. Efraïm en Juda hadden allebei een probleem. En we lazen net al dat de Heere van hen probleem heeft opgelost. Maar eigenlijk leunden zowel Efraïm, het tienstammenrijk, als Juda, het tweestammenrijk, op een macht in de buurt. En dat ze dachten, als die macht ons te hulp komt, dan komen wij uit onze problemen. En zij noemen dan die koning, koning strijdlust. Ze hadden handig om een sterke bondgenoot te hebben. Er zijn nog steeds landen die zich kwetsbaar voelen, die altijd steun zoeken bij een grote buur. of een grote vriend en dan zich veiliger voelen. Denk even aan Israël, die nu op Amerika leunt, om het maar wat te noemen. En zo was Israël destijds iemand die op Assur ging leunen. Hoofdstuk 7, vers 11. Efraïm is als een onnozele duif, zonder verstand. Egypte roepen ze te hulp en naar Assur gaan zij. Dus zijn er twee bondgenoten, eentje aan de zuidkant en eentje aan de noordkant van Israël, waar ze graag een beetje steun bij zoeken. En God noemt hen onnozel, zonder verstand. En dat is ook een van de sleutelwoorden in dit boek. Het verstand of de kennis, het begrijpen. God zegt hier, ze snappen er niks van. Ja, en waar snappen ze er niks van? Omdat zij als volk van God niet naar zuid en naar noord hoeven te kijken, maar naar boven hebben te kijken. Want God zegt, ik ben hun God toch. Als zij hulp nodig hebben, dan ben ik toch beschikbaar. Wat een onnozele duif zijn zij als ze dan hulp gaan zoeken bij machten in hun omgeving. Gaat nog een stapje verder. Hoofdstuk 8, vers 9. Want ze gingen naar Assur. Een wilde ezel houdt zich afgezonderd, maar Efraïm zoekt hulp bij minnaars. En weer vergelijkt God zijn volk met dieren. Of het is een onnozele duif. Dan doen ze domme dingen. Maar hier zegt hij, zelfs een wilde ezel houdt zich nog verstandiger op de vlakte. Mijn volk, die gaat naar Assur en die gaat hulp zoeken bij minnaars. En dat is het punt waarvan God zegt in dit boek. Dit is de kern van de zaak. Hun hart gaat uit naar een grote macht in hun omgeving. Daar bouwen zij een relatie mee op. En hij zegt in hoofdstuk 4 vers 1, omdat er geen trouw, geen goede tierenheid en geen kennis van God in het land is. Die tekst die wordt nog wel eens een keer gebruikt. Er is geen kennis van God meer in het land. En dat ontleen je dan in Hosea 4 vers 1. En dan zeg je ook vandaag onder christenen is er weinig kennis van God. Weinig bijbelkennis. Nou, dat is ook zo. En dat is soms schrikbarend hoe weinig wij als christenen in de Bijbel lezen. Hoe weinig wij het woord van God kennen. Maar dat is niet het punt waar hier om gaat. Het zou mooi zijn als elke christen heel veel bijbelkennis had. Maar het punt is waar het woord kennis vaak op wijst, is niet het intellect. Maar het gaat om een relatie. Als God zegt, mijn volk heeft geen kennis, dan zegt God daarmee, mijn volk heeft geen relatie met mij. En als volk van God geen relatie met God heeft, maar wel een relatie wil zoeken met Assur, dan is dat voor God overspel. Dan is dat voor God iets wat in een huwelijk niet plaats kan vinden. Want zo kijkt God naar zijn volk. In hoofdstuk 4 vers 6. Mijn volk is uitgeroeid omdat dat zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen. Wat zou je normaal doen als man zijnde, als God zijnde in dit geval, in een relatie met een vrouw die zegt van, nou, ik geef niet zo erg om onze relatie, ik zoek mijn relatie wel bij iemand anders. Dan doe je hetzelfde wat God hier zegt tegen zijn volk. Je zoekt het maar uit. Als jij een ander wilt, je gaat je gang maar. Zo gaat het hele boek door. Het merkwaardige is in dit boek, en dat geldt voor vele profeten, God stipt het probleem even aan, knoopt daarna een zegen aan vast en komt weer terug op het probleem om het nog een beetje uit te diepen. En komt dan weer met een zegen die nog weer iets groter is dan de vorige zegen. En dat gaat het hele boek door en je vraagt je af, Heere God, waarom doet u dat zo ingewikkeld? Zo denk ik in hoofdstuk 13, vers 2. Dan zegt hij van zijn eigen volk. Zij zijn doorgegaan met zondigen en ze hebben zich een gegoten beeld gemaakt van hun zilver en afgodsbeelden van hun inzicht. Allemaal werk van vaklieden. Hun inzicht, hun begrip, heeft er naartoe gebracht om door middel van vaklieden zilveren beelden te maken. Ze snapten dingen die ze voor ogen wilden hebben. En God zegt, en daar snap ik nou helemaal niks van. Want een van de dingen die ik heb verteld bij de 10 geboden, al bij de Sinaï, is: maak geen gesneden beeld. En nou komen we bij het punt waar het om gaat. De kern van het boek draait om de relatie die God met Israël heeft. En dat is de relatie tussen een bruidegom en een bruid. Die relatie, die wil God graag weer terug hebben. En als we net al even hebben geproefd aan het feit dat Israël als vrouw van God, als bruid van God, eigenlijk haar eigen weg zoekt, andere minnaars achterna gaat, dan is God nog steeds degene die in hoofdstuk 2 vers 14 zegt: en daar zal zij zingen, als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Zullen we het eventjes erbij nemen? In hoofdstuk 2, dan begin ik even bij vers 13. Daarom zie ik zelf, ga haar lokken, haar in de woestijn leiden en naar haar hart spreken. En ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. En daar zal zij zingen, als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. Wat moet dat voor God geweest zijn? Die eerste uittocht uit Egypte. Het eerste zingen, wat ooit in de Bijbel wordt genoemd, is het zingen van een verlost volk aan de andere kant van de Rode Zee. Als de Rode Zee weer dicht is en de dode Egyptenaren liggen in het water te drijven, staat er aan de overkant een verlost volk. Vrij, want de vijanden liggen dood aan hun voeten, Egypte ligt achter hen en zij zijn, zoals God het hier zegt, op weg naar de Sinaï, om daar in het huwelijksverbond te treden wat God met hen gaat sluiten. En B, als je nog een beetje zo de relaties terugdenkt aan hoe je ooit bent begonnen, als je getrouwd bent, hoe die relatie begon, de verlovingstijd, de verkeringstijd, als je elkaar weer zag, dan was het weer feest, dan begon je een beetje te zingen. Want het was fijn om elkaar weer te ontmoeten. En zo denkt God na zoveel jaar huwelijk, als zij een vrouw en ander heeft gevonden, terug aan de tijd waarvan hij zegt: en ik ga weer zorgen dat wij weer terugkomen op het beginpunt. Ik wil mijn vrouw weer laten zingen zoals in het begin. Hoofdstuk 2 vers 19. Ik zal u tot bruids werven door trouw en u zult de Heere kennen. Daar heb je het weer, het woord kennen. U zult weer een relatie hebben met mij. Hosea is de eerste profeet waar God dit beeld gebruikt, die hij met Israël heeft, een bruid en een bruidegom. Het is tot nu toe nog nooit zo onder woorden gebracht. Na Hosea, hij was een van de eerste profeten, zijn de andere profeten ook op die golflengte gaan zitten, om het maar zo te zeggen. Bijvoorbeeld een profeet als Jeremia. In hoofdstuk 2 vers 2, roep Jeruzalem toe, dit zegt de Heere, ik weet toch hoe je me lief had in je jeugd, van me hield als mijn bruid, hoe je mij volgde door de woestijn. En zo hebben de profeten keer op keer dat beeld gebruikt, wat voor God zo dierbaar is. Israël is mijn bruid, Israël is mijn vrouw. En hoe hebben zij zich vergeven met allerlei anderen en mij losgelaten. Dat is één beeld wat gebruikt wordt in het boek Hosea. Dat is nog een beeld. En dat is het beeld van zonen. En dat is ook mooi. God ziet Israël als zijn zonen. niet zijn kinderen, maar zijn zonen, volwassen zonen, met wie je kan praten. Kleine kinderen, we hadden vandaag een oppasdag, gewoon het kleinste, jongste kleindochtertje bij ons, net een jaar geworden. Nou, daar kun je er niet echt mee praten. Je kunt er wel geluidjes mee uitwisselen, maar daar heb je het dan ook mee gehad. Maar als ze wat groter worden, ja, dan kun je er ook een beetje mee praten. En dat kijkt God ook naar Israël als een volk wat zo langzamerhand een beetje volwassen is geworden. Waar die mee zou kunnen praten. Hij zegt in hoofdstuk 11 vers 1, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dan denk je, hé, maar die tekst die kennen we toch. Die tekst die gebruikt Matthäus om te vertellen dat de Heer Jezus als kind met Jozef en Maria een poosje in Egypte is geweest. Ja, dat klopt. En toen de kust veilig was en degenen die naar het leven stonden waren overleden, kreeg Maria en kreeg Jozef de boodschap, kom maar weer terug. En zo zegt Matthäus, kijk toch in de profetie in vervulling. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hier zegt Hosea dat natuurlijk gewoon namens God over de verlossing die Israël ooit had gekend als volk. En dat God in hun ogen zonen zijn met wie God wil communiceren. En zo zegt hij ook in hoofdstuk 1 vers 10. Het komt wel weer goed. Ik ga dat plan maken. Ik ga het herstellen. Zij zullen genoemd worden zonen van de levende God. En nog een derde vergelijking ten slotte. Dat is dus de vergelijking dat hij Israël vergelijkt met een wijnstok. En hij zegt in hoofdstuk 9 vers 10. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Hoofdstuk 1 vers 10. Israël is een weelderige wijnstok. En zo hebben we drie vergelijkingspunten die God maakt als hij naar zijn volk Israël kijkt. Toevallig, of niet toevallig, drie vergelijkingspunten die ook God gebruikt in het Nieuwe Testament. Als hij kijkt naar de relatie tussen de Heer Jezus en ons, de gemeente. Want dan gelden diezelfde vergelijkingen waar ik nu even snel doorheen loop. In 2 Korinthe 11 vers 2 zegt Paulus, ik heb u immers als ten huwelijk gegeven al aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Ook die huwelijksrelatie. Het huwelijk wordt straks in de hemel gesloten, maar wij zijn nu de verloofden van de Heer Jezus. En dan is er voor een ander geen plek. Hoofdstuk 5 vers 25, mannen, heb uw eigen vrouw lief zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. Dat is één kant. Dan het volgende punt, dat van zonen, komt Paulus terug in Romeinen 8 vers 14. Immers, zovelen er door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. En denk je, wat geweldig. Israël is momenteel dan na de kruisiging van de Heer Jezus wel even terzijde gesteld. U weet, de voorrang is gescheurd en God gaat straks de draad bij Israël helemaal oppakken. Maar nu zijn wij eigenlijk degene waar God die relaties mee heeft, die hij vroeger met Israël heeft, maar die wij nu op een nog veel mooiere manier met de Heer Jezus mogen kennen. Ook als zonen van God. Zo zegt ook Efeze 1 vers 5. Terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf heeft bestemd. De wijnstok, ja, die kennen we ook uit Johannes 15 vers 1, waar de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Allemaal aanwijzingen dat wij dit boek van Hosea gewoon ook lezen mogen met de bril van vandaag en zeggen, Heer, wat wilt u ons daarin leren vandaag? Verlossing, zegt Hosea. Misschien ook vandaag. Merkwaardig is dat Hosea dezelfde naam is eigenlijk als Jozua. Jozua is dan iets uitvoeriger, maar het slaat allebei op redding. Jozua betekent Yahweh is redding. En dat is de Hebreeuwse naam voor de Griekse naam, Jezus. Die ook betekent Yahweh is redding. En dan voelen we het wel heel dichtbij komen. Dat als wij in het Nieuwe Testament kijken naar het boek Hosea als kinderen van God vandaag, dat we ook heel veel hebben te leren. De profeten hebben soms niet alleen een boodschap verteld, maar soms ook iets moeten uitdragen of uitbeelden. Dat noemen we dan aanschouwelijk onderwijs. Nou, dat doe je op school ook. Als je onderwijzer bent, dan vertel je niet alleen de droge lesstof, maar dan geef je soms ook een beetje aanschouwelijk onderwijs. Nou, Jesaja moest dat bijvoorbeeld doen. Hij moest in hoofdstuk 20 vers 3 drie jaar lang in zijn ondergoed rondlopen en op blote voeten. 3 jaar lang. Jeremia moest bijvoorbeeld niet trouwen. En ook niet rouwen. Want de tijd om te trouwen, zegt God tegen Jeremia, is voorbij. Het is slecht met mijn volk. Het heeft geen zin om een huwelijk aan te gaan en een gezin te stichten. En in hoofdstuk 27 moet hij met banden en jukken gaan lopen. Habakuk moest ook iets doen. Die moest een bord voor de deur zetten. Hoofdstuk 2 vers 2 van zijn brief. Schrijf het gezicht op borden. Iedereen die er dan voorbij loopt, die kan het lezen. Maar de moeilijkste, de zwaarste taak is toch weggelegd voor Hosea. We lazen net hoofdstuk 1 vers 1. Nu lees ik even verder in vers 2. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Dus Hosea kreeg de opdracht om een overspelige vrouw te trouwen. En om dan ook er rekening mee te houden dat er in dat huwelijk kinderen zouden worden geboren uit overspel. Dus dat er kinderen zouden komen die niet van hem zouden zijn. Ik heb wel eens geprobeerd mij voor te stellen hoe Hosea zich gevoeld moet hebben. Met zo'n opdracht. Dat hij, zoals het dan ook staat, in vers 3, hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. En dat de mensen aan Hosea zeiden: joh, weet je wel wie Gomer is? Nou, daar kan ik je wat van vertellen, zeiden ze tegen Hosea. Dat zie je dan zo voor je. En Hosea die zei: ja, dat weet ik. Ik weet wat voor een vrouw ik ga trouwen. Maar ik moet dat doen van de Heere God, om jullie te laten zien met wat voor een vrouw God getrouwd is toen hij ons ooit uit Egypte heeft geleid. Het is alsof God toen in Egypte een overspelige vrouw getrouwd heeft. Nou, weet u hoe het gegaan is daar bij de berg Sinaï? Voordat ze de 10 geboden hadden gekregen, waren ze al aan dansen rond een gouden kalf. Het zat hen in de genen om overspel te spelen. Om te buigen voor de goden van de volkeren waar zij afstand van hadden genomen. Dat gouden kalf, dat hoorde in Egypte. Dat hoorde geen deel uit te maken van Israël. En als Israël dan later in het land woont en daar in Bethel als eerste de koning Jerobeam komt, wat doet hij dan? Dan gaat hij ervoor zorgen dat de Israëlieten niet helemaal naar Jeruzalem hoeven te lopen, naar het tweestammenrijk, maar dat ze het in eigen gebied van het tienstammenrijk af kunnen in Dan en in Bethel, in het zuiden en het noorden. En hij richt daar 2 gouden kalveren op. Israël, ken je je geschiedenis dan niet? Nee, Israël is een onnozele duif. Die leert van haar geschiedenis niet. En zij doet gewoon wat ze leuk vindt om te doen. Maar God is iemand die zijn bruid wel kende. En die voordat hij met die bruid begon, wist dat hij een overspelige vrouw zou trouwen. En nu komt Hosea, redding, naar zijn volk toe. En hij zegt: weet je waarom ik een overspelige vrouw moet trouwen? om daarmee nog duidelijker over te laten komen wat mijn boodschap gaat worden. Want ik heb een boodschap op mijn hart van de Heere God. En die boodschap is voor jullie en die is voor mij. En als wij dit lezen en we kijken naar de parallellen tussen de gemeente en Israël, juist ook op dit vlak van huwelijk, van de relatie van ons met de Heer Jezus, komt de vraag naar boven: zou het voor de Heer Jezus anders geweest zijn? Of zou er bij hem ook iets zijn geweest van: ik weet waar ik aan begin. Ik ga een relatie aan met een gezelschap waarvan ik bij voorbaat al weet dat zij niet trouw zijn. En wij beginnen vanavond te zingen: groot is uw trouw, o God. Weet u, dit komt zo dichtbij dat je denkt: die profeet Hosea is een kleine profeet met een hele actuele boodschap ook voor ons van vandaag. En ik stel voor dat wij even gaan pauzeren en van na de pauze eens even gaan proeven wat God doet als hij Hosea zo op pad stuurt en wat hij dan als uitkomst geeft aan een volk wat zich zo heeft gedragen. We hebben dus gelezen dat Hosea Gomer trouwt en dat daar inderdaad 3 kinderen worden geboren. Die worden ons beschreven vanaf vers 3. En de eerste heet Jezreel. En dat is een naam die de Heere God hem laat geven. Maar opmerkelijk is dat bij dit geval, bij deze geboorte staat erbij: zij baarde hem een zoon. Er komen nog 2 kinderen waarbij dat niet staat. Daar staat gewoon: zij baarde. Alleen bij deze eerste staat: zij baarde hem een zoon. Waaruit wij mogen afleiden dat Hosea inderdaad de vader was van deze zoon Jezreel. Maar waarom Jezreel? Een plaats in Israël. En waarom noem je een kind naar een plaatsnaam? Je zou niet gauw iemand Noordhoorn noemen. Niet dat er met Hoorn wat mis is, maar je zou een beetje raar staan te kijken als je elke keer dat kind moet roepen en die naam klinkt door de straat. Maar zo klinkt dat dus wel als dat kind genoeg geroepen wordt. Altijd Jezreel. En waarom? God zegt in vers 4: noem hem Jezreel, want het zal niet lang meer duren of ik zal de bloedschuld van Jezreel bezoeken aan Jehu's huis en een einde maken aan het koninkrijk van het huis van Israël. Zo. Jezreel was de plek waar Jehu tekeer ging om het huis van Achab en Izebel uit te moorden. Hij ging veel en veel te hard van stapel. Hij moorde veel meer dan nodig was. En God vergeet dat niet. Oké, Jehu was een instrument in Gods hand. En God zegt dan ook in 2 Koningen 10 vers 30... omdat u goed gehandeld hebt, zullen uw zonen tot in het 4e geslacht op de troon van Israël zitten. Nou, als we dan even het lijstje voor de aandacht halen. We kijken naar het geslacht van Jehu. Dan komt er na Jerobeam de 2e ook nog even een klein poosje, een paar maanden, een Zacharia aan het bewind. En dan is inderdaad gebeurd wat God had gezegd, namelijk dat 4e geslacht wordt nog bereikt. Want Joahas is de eerste na Jehu. Joas de 2e, Jerobeam de 2e was de 3e. En die Zacharia was de 4e. God hield woord. Tot in het 4e geslacht zullen jouw kinderen na jou op de troon zitten. Maar hij vergeet ook niet dat Jehu veel te veel heeft gedaan. Toeval wil, of geen toeval, maar toeval wil dat Jezreel betekent God zaait en verstrooit. En daarmee is de naam gelijk al een beetje de voorbode van het oordeel wat God over Israël gaat uitoefenen. Namelijk hen zaaien, hen verstrooien buiten hun eigen grondgebied in de ballingschap. We komen nog meer plaatsen tegen in het boek Hosea, namen Gilgal, Bethel, Gibea, allemaal namen met een geschiedenis. Soms een mooie, soms een minder mooie geschiedenis. Bet-Aven komen we tegen, maar dat zegt ons verder niks, want dat komt alleen maar hier even aan bod. Maar wat dat misschien wel wat zegt, is de betekenis van die naam. Bet-Aven betekent een huis van ijdelheid. Waarmee God eigenlijk zegt, al die plaatsen die jullie rijke historie zo groot gemaakt hebben, het is wat mij betreft allemaal imitatiegodsdienst. Ik kan er niks mee. Jullie hebben er een buitenkantje van gemaakt. Nou, leg dat nou ook eens even naast de geschiedenis van de gemeente op aarde. Hoeveel christenen gaan niet prat op grote namen uit hun verleden? Calvijn. Calvinisten bogen graag op de naam van Calvijn. Of Dortz, of Luther, of... Er zijn altijd wel memorabele personen of plaatsen waaraan iets wordt ontleend. En waaraan men vandaag ook nog hun identiteit ontleent. Als dat het is, zegt God, dan verschil je in niets van mijn volk Israël hier toen Hosea zijn boodschap bracht. Dan kijk ik ook vandaag naar de christenheid als een heel groot gezelschap waarvan een groot deel eigenlijk alleen maar imitatie godsdienst is, omdat men in het verleden ooit met een bekende naam werd geassocieerd. Ik kan er niks mee. Als er ooit een tijd is geweest in de christenheid en de gemeente van God waarin we kunnen spreken over verstrooiing, verdeeldheid, grenzen, mensen die overal en nergens terechtgekomen zijn, is het vandaag de dag. Wij zijn een beetje het toppunt van verdeeldheid en van verstrooiing. En dat is bepaald geen pluspunt. Er zijn christenen die zeggen, ja, dan zie je de veelkleurige wijsheid van God. Nee, wat je ziet is de menselijke hoogmoed. Waardoor wij allemaal in groepjes, in kringetjes, in secten enzovoort enzovoort zijn verdeeld geraakt. Kortom, Israël komt ook vandaag onder ons voor. De tweede die geboren wordt, heeft de naam Lo-Ruhama, zegt vers 6. Hij werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. En daar zei hij tegen hem, tegen Hosea dus, geef haar de naam Lo-Ruhama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. Merkwaardige naam. Lo betekent niet. Kom later nog een keer terug. Ruhama, ja, dat is een woord wat in het Hebreeuws hebben we dan geen klinkers, maar alleen medeklinkers. Dus dat de stam van dat woord is de R, de G en de M. En dan kun je letters invoegen en dan krijg je een woord wat het zou kunnen zijn. Je voegt daar de A tussen. Dan krijg je racham en dat betekent ontferming. Of je voegt daar de E tussen, rechem, en dan krijg je het woord baarmoeder. En daarmee zegt God een heel verhaal. En het verhaal luidt dat deze dochter typerend wordt voor Israël. Lo-Ruhama is de niet-begenadigde, de niet-beminde. En dan denk je, kan dat uit een baarmoeder een kind komen wat als niet-beminde in het leven moet gaan staan? Terwijl God zegt in Jesaja 49 vers 15... kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Ook wij kennen het verschijnsel nog wel van een hardvochtige vader die op een bepaald moment tegen zijn zoon zegt, en zo, daar is de deur. Wegwezen. Een vader is in principe nog in staat om zo'n harde houding aan te nemen, hoewel ik het niet voor elkaar kan krijgen, maar goed, die schijnen er te zijn. Maar een moeder die het kind van haar schoot heeft en zich daar niet over ontfermt, zo'n moeder is onbestaanbaar. En God zegt, ik ben eigenlijk niet zo'n moeder. Maar als hij hier aan Hosea de opdracht geeft om dit tweede kind Lo-Ruhama te noemen, dan zegt hij eigenlijk, en nu is het moment wel aangebroken, dat ik niet formeel alle banden door ga knippen, maar ik beleef het alsof Israël dat kind is wat ik heb voortgebracht, maar waar ik geen genoegen meer aan heb. Wat ik niet meer kan liefhebben gezien haar gedrag. Noem haar maar Lo-Ruhama. En dan voelen we wel aan dat God met die moederlijke gevoelens van Jesaja 49 toch hier in Hosea laat weten, er zijn grenzen. En de grens is nu bereikt. Dit kind is dus niet aan Hosea geboren, maar is dus een kind verwekt uit hoererijen. De vader is onbekend. Dan komt de derde. Vers 8, toen zij Lo-Ruhama niet meer aan de borst gaf, werd zij weer zwanger en zij baarde een zoon en hij zei, geef hem de naam Lo-Ami, want u bent mijn volk niet en ik zal er voor u niet zijn. Verschrikkelijk, als vader zijnde, dat je weet, alleen de eerste was van mij, die andere twee zoons, die andere twee kinderen, ik weet niet van wie ze zijn. Maar het komt tot uiting in de naam. Niet begenadigde en niet mijn volk. God heeft de grens bereikt en daarmee de voorbode geschetst van de ballingschap. Maar zoals gezegd, elke keer als Hosea, en doen veel meer profeten ook zo, elke keer als hij iets naast moet zeggen, komt daarna een zegen. Lees even wat er staat in hoofdstuk 1, vers 10. Als deze drie kinderen dus geboren zijn, en we krijgen dit plaatje voor ogen, en nogmaals, het gezin van Hosea ontwikkelt zich dus met deze vorming voor de ogen van de Israëlieten, die dus deze namen allemaal krijgen als ze komen, konden feliciteren. En hoe gaat het kind heten? Nou, zo. Oh, ja, daar heeft Hosea een verhaal bij. En dan komt vers 10. En toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. Het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen of zonen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken, want groot zal de dag van Jezreel zijn. Zeg tegen uw broeders, Ami. Zeg tegen uw zusters, Ruhama. Lo is verdwenen. Het niet is weg. Er komt een moment dat God gaat zeggen, en mijn volk gaat wel weer de begenadigde worden. Mijn volk ga ik wel weer mijn volk noemen. Hoofdstuk 2, ook weer zo'n episode na een nogal dramatische ontvouwing van Gods gedachten over zijn volk. Dan hebben we net al in vers 13 en 14 gelezen wat God daar gaat zeggen. Lees nog even vers 14. Staat verkeerd op de presentatie, zie ik hier staan, want het gaat niet om vers 18, maar om vers 14. Ik zal het dal van Achor tot een deur van hoop maken. Het dal van Achor, dat kennen we. Het kennen we uit het boek Jozua. Als Jericho is gevallen en Achan heeft toch wat dingen gestolen, een Babylonisch overkleed, en zo, die kent het verhaal, dan moeten hij en zijn gezin worden gestenigd. En dat gebeurt in het dal Achor. En die steenhoop, staat erbij, ligt er tot de dag van vandaag. Is dat niet merkwaardig, dat God hier komt bij het dal Achor? Hij 40 jaar lang woestijnreis overslaat. Hij heeft begonnen het volk te herinneren aan de verkeringstijd, toen hij voor het eerst tot hen sprak en zij zongen als in hun verlovingstijd. En dan vindt het huwelijk plaats bij de Sinaï. En 40 jaar lang heeft God hen geleid door de woestijn. En hij praat niet over al die mopperpartijen en wat er allemaal is gebeurd. Hij komt bij hen aan als het land in bezit wordt genomen. En het eerste minpuntje komt er even bovendrijven. Nee, God vergeet dat niet. Maar God noemt dit dal niet als een minpuntje. Hoewel Achor betekent ongeluk, ellende. Ja, daar begon Israël zijn ellende te merken toen ze bij Ai de nederlaag leidden. En zich afvragen, hoe kan dat dan? Nou, zei God, laat ze maar opkomen. Ik zal wel aanwijzen dat in de tent van Achan verboden spullen liggen. En zo begon het ongeluk in Israël zich aan te dienen toen zij het land binnentrokken. En God zegt hier, ik kijk niet alleen maar over de woestijnreis heen, ik kijk ook over dat minpunt heen. En ik maak zelfs dat minpunt tot een deur van hoop, want zij hebben na Achor gemerkt dat ik hen niet heb losgelaten en dat ik in het land heb gegeven. En zo staat Hosea hier met deze woorden en hij zegt, die God die onze God is, is een God die van Achor een deur van hoop weet te maken. Ik weet niet, u hebt misschien in uw leven ook wel eens van die momentjes gehad dat je denkt, ja, ik leek wel een beetje op Achan. Ik heb dingen gedaan die niemand weet verder, maar eigenlijk merkte ik dat ik de band met God een beetje kwijt was. En dat staat nog steeds ook in mijn leven als een herinnering, als een punt waar ik niet met blijdschap op terugdenk. Aan een moment van zonde. En ik schaam me eigenlijk nog steeds een beetje daarvoor. Die God laat ook tegen ons weten, ik maak die punten waar jij misschien nog met schaamte terugdenkt, voor jou tot een deur van hoop. Mits je je maar helemaal weer aan mij toevertrouwt. Wanhoop nooit aan mijn liefde. En zo komt in vers 19, zij zullen de Heere kennen. Daar heb je dat punt, kennen, weer gemeenschap. En zo hunkert God naar ons ook, als wij eens een keertje zo'n dal van Achor in ons leven hebben gekend, naar het moment dat het weer verder kan, naar gemeenschap. Want na de ballingschap komt er altijd weer een moment van herstel. Lees je ook in hoofdstuk 2, vers 22. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien. En dan komt God terug op die naam Jezreel. Het oordeel was, zij worden gezaaid buiten het land. Nee, zegt God, als ik mijn volk weer ga herstellen, dan zaai ik hen voor mij in de aarde van het land Israël. Hij haalt een streep door Israël en hij zegt, ik zal haar voor mij zaaien. Ze gaan weer voor mij opgroeien en bloeien en vrucht dragen. En ik zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. Hij haalt dat woordje Lo weg en hij zegt, ik ga mij weer ontfermen. Weg met Lo-Ruhama, het woord Ruhama, die ontferming ontvangt. Zo zegt God, kom ik met mijn volk tot zijn doel. En ik zal zeggen tegen Lo-Ami, niet mijn volk, u bent mijn volk. En weer haalt ze een streep door die naam van het derde kind. Het is alsof al die namen eventjes plaats moeten maken. Het was eventjes dat de kinderen van Hosea aanschouwelijk onderwijs gaven aan alle toehoorders en kijkers van het gezin van Hosea. Maar God zegt, het gaat anders lopen. Er komt een moment dat ik mijn volk weer Ami, mijn volk, ga noemen. En het volk zal zeggen, mijn God. De relatie is weer hersteld. En als je nu naar Israël kijkt, dan denk je dat punt is nog steeds niet bereikt. Er zijn enkele messiaans beleidende Joden, gelukkig wel. Maar als volk is het net zo seculier als elke andere volk. Westers volk, wij Hollanders of weet ik niet wie. En Israël maakt als volk niet zoveel verschil. Maar het komt wel weer goed. Deze tekst heeft Petrus overgenomen in zijn eerste brief. Hij heeft het een beetje vrij bewerkt, maar hij zegt in 1 Petrus 2 vers 10, u die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Kijk, daar heb je weer zo'n parallel. Met de manier waarop God met Israël omging. En ook zoals gij dat doet nu in de gemeente. Want wij waren vroeger inderdaad, voor onze bekering, zonder ontferming. En we zijn in ontferming aangenomen. En elke keer als wij ons misdragen of door zonde God een beetje kwijtgeraakt zijn, kunnen we weer op diezelfde ontferming rekenen. Wat een genadig God. En dan komt hoofdstuk 3. Het aanschouwelijk onderwijs is nog niet voorbij. In hoofdstuk 3, vers 1. De Heer zei tegen mij, ga opnieuw. Bemin een vrouw die bemind wordt door haar vriend, maar overspel pleegt. Dan denk je, moet Hosea nou voor de tweede keer met een andere overspelige vrouw trouwen? Is Gomer hem ook ontrouw geworden? Ja, dat was ze al met die twee andere kinderen. Dat was duidelijk het bewijs van haar ontrouw. Maar is ze dan bij hem weggegaan? En moet hij dan weer zo'n soort vrouw trouwen? Wat is dat voor een ongelooflijk zware opdracht? Dan staat daarna, zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot de andere goden en houden van druivenkoeken. De vraag of Hosea een andere vrouw moest trouwen, wordt in het tweede zinnetje beantwoord met nee. Want toen Israël ontrouw werd, wat deed God toen? Heeft God toen een ander volk uitgekozen? Nee. God bleef trouw. En zoals God trouw bleef aan Israël, zo moet Hosea weer op zoek naar Gomer. Gomer is weg. Weggelopen, weggegaan. Maar God zegt tegen hem, en jij moet nu haar opnieuw gaan beminnen. Hoe ze zich ook heeft gedragen, jij gaat achter je vrouw aan. Zoals de Heere de Israëlieten bemint. En dan komt vers 2. Voor 15 zilverstukken en anderhalve homer gerst kocht ik haar toen voor mij. Dus hij moest haar zoeken. En hij vond haar in het bezit van iemand anders, die haar als zijn slavin heeft gebruikt. Het was de manier van Gomer blijkbaar om in haar behoeften te voorzien. En als Hosea weet waar ze woont, dan belt hij aan. En hij zegt, ik kom mijn vrouw halen. We weten niet hoeveel slaven of slavinnen die meneer had. Stel dat hij er één had, Gomer. Dan kreeg hij te horen, oh ja, ja je kan maar wat, zus van mij. Ja, maar zegt Hosea, ik heb haar lief. Bemin Gomer zoals de Heere de Israëlieten bemint. En zo moet Hosea aan de deur van het huis van die man staan en zeggen tegen hem, maar ik heb haar lief, ik wil haar weer graag, wat kost het? Dan zal die man, net zoals in het begin van het huwelijk van Gomer, zeggen tegen Hosea, wat de andere Israëlieten ook zeggen, oh, weet je wat voor vrouw dat is? Die Gomer. Zo zal die man ook zeggen. Weet je wat voor vrouw dat is? Weet je waar ik haar gevonden heb? Weet je hoe ze zich hier gedraagt? Ja, zegt Hosea, dat weet ik. Ik ken haar. Ik ken haar als mijn eigen vlees, mijn eigen vrouw. Maar ik heb haar lief. Wat kost het? En dan krijgt hij de prijs te horen die hij betaalt. Hij betaalt 15 zilverstukken en 1,5 homer gist. Ik kocht haar voor mij. Nou kan Gomer nog zeggen, ik heb het hier veel beter. Ik ga niet met jou mee. Ik heb hier prima naar mijn zin. Maar dat doet ze niet. Nee, wij lezen elders in het boek. Zij zal, dat staat in hoofdstuk 2. In vers 6. Zij zal haar minder najagen, maar hen niet inhalen. En zoeken, maar niet vinden. En dan zal zij zeggen, ik ga. Ik keer terug naar mijn vorige man. Want toen had ik het beter dan nu. Maar als je slavin bent en je bent verkocht, dan kun je wel zeggen, ik ga weg. Ik ga naar mijn vorige man, maar je mag niet weg. Je bent gevangen. Tenzij die vorige man aan de deur staat en bereid is om de prijs te betalen zodat je vrij wordt. En dat is het laatste stukje van het aanschouwelijke onderwijs van Hosea aan zijn volk. En in de hoop dat Israël gaat pakken met wat voor een prijs God bereid is om Israël weer als zijn vrouw aan te nemen. Gomer gaat mee. Maar eerst moet zij een poosje in de stilte tot nadenken komen. En dan zegt vers 4, de Israëlieten moeten vele dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en zonder afgodsbeelden. Dat is een merkwaardige mengeling van dingen waar Israël ooit waarde aan hield, aan hechtte. Dat ze een tijd zonder koning en zonder vorst moeten blijven en zonder offer. Dat zijn de dingen die God had gegeven en waarvan hij nu zegt, en jullie moeten nu een poosje zonder. Maar ook zonder efod en afgodsbeelden, zonder gewijde stenen. Dat waren de dingen die ze zelf hadden gezocht. En God zegt, en die neem ik jou ook een poosje af. Je hebt een poosje helemaal niets. En als Israël zijnde is dat nog steeds de situatie van vandaag. Israël is nog wel Israël. Maar het heeft geen tempel, het heeft geen offer. Het heeft geen koning in de lijn van David. Het komt wel weer goed. Maar Israël zit nu in de tijd van de bezinning. Totdat zij gaan zeggen, wij gaan weer terug naar mijn God. Want toen hadden we het beter dan nu. En dan gaan ze beseffen dat als de Messias komt, dat zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En dat er inderdaad een prijs betaald is om hen weer als volk vrij te kopen uit de slavernij waarin ze zich bevonden. Deze tijd van Israël is nuttig om straks als de Messias komt hen de ogen te openen en te laten weten, hij is hun Heer. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heer hun God zoeken en David hun koning. En zij zullen zich in diep ontzag tot de Heer en zijn goedheid wenden in latere tijden. Daniel zal zeggen, in de eindtijd. Dan gaat Israël weer op zoek naar hun Messias en ze gaan uitkijken naar het moment dat de Messias gaat komen. Daar komt God op uit. Na dit dramatische, aanschouwelijke onderwijs wat Hosea als echtgenoot, als vader moest laten zien aan zijn omgeving. Vergezeld met de boodschappen die hij mocht doorgeven. En dan denk je, waar haalt u het vandaan, onze vader, om zo naar uw volk Israël te kijken? Als een volk waar u uiteindelijk helemaal tot uw doel gaat komen, dat zij inderdaad u gaan zoeken. hun hulp en ze zich voor u gaan neerbuigen in diep ontzag. En zij de ware David, de ware zoon van David, weer bij zich gaan hebben. Daar blij mee zullen zijn. Dat moment gaat komen. We komen straks in de loop van deze avonden uit bij Zacharia. Een van die profeten die dit moment ook in geuren en kleuren weet te brengen. Maar dit plaatje is toch ook het plaatje wat wij als gemeente hebben. En dat wij weten, alleen al uit Johannes 14, dat de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. En dat ik plaats bereid heb, dan kom ik terug. En dan zal ik jullie brengen waar ik ook ben. Ik kom spoedig. Klinkt door in het boek Openbaring. Daar eindigt het laatste hoofdstuk van de Bijbel nota bene mee. Dat er staat de geest en de bruid zeggen, kom. Als de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. De bruid, wij, zijn onderweg naar de bruiloft met de Heer Jezus in de hemel. Maar zegt de bruid, kom. Ja, de geest probeert die kreet wel naar boven te halen in onze harten. Maar als wij elkaar opzoeken, als wij met elkaar spreken, leeft het dan ook dat wij op weg zijn naar de ontmoeting met de Heer Jezus en dat Hij gauw komt. Ja, misschien zeggen we nog hooguit, de Heer komt gauw hoor, en daar bedoelen we mee, dan zijn we eindelijk van al die ellende af. Ja, dat is ook waar. Maar als het hoogste doel is om van je ellende af te komen en dan bij de Heer uit te komen. Ja, sorry, maar er zijn betere, hogere doelen te denken. Dit bijvoorbeeld. Als we bij de Heer zijn, dan buigen we ons in diep ontzag voor Hem neer. En zo staan wij in Openbaringen 4 en 5 als die 24 oudsten rond de troon. Hebben een kroon op onze hoofd gekregen omdat Hij daar op de troon zit, ook gekroond. Maar als we allemaal om Hem heen staan en Hij gekroond op de troon zit, dan doen wij onze kronen van onze hoofden en wij buigen vol ontzag voor Hem. Dat punt gaat komen. En als dat nu al zeker staat, zwart op wit in het woord van God, zwart op wit op ons netvlies, op ons hart gebrand, waarom zouden we in ons leven dat dan nog één moment in ons hoofd halen om steun te zoeken bij wie dan ook, bij de afgoden van de tijd waarin wij leven, de hebzucht, de hoererij, de overspel, al die dingen waar de wereld om ons heen vol van is, de media bulken van dit soort onreinigheid, en wij als bruid, als gemeente van God, bevinden ons in zo'n wereld. Onmogelijk, nee, want we hebben een Heer die van hetzelfde kaliber is, om het zo te zeggen, als de God van Israël. We hebben een Heer die zelfs aan de deur klopt en zegt, mag ik je weer vrijkopen? Als je misschien, wat niemand verder weet, verslaafd bent aan puntje, puntje, puntje. Mag ik je weer vrijkopen? Wat kost het om jou weer aan mijn hart te drukken? Die dingen, dan zeggen we, Heer, dank u wel. Voor u bent. Dank u wel. Voor die geweldige genade om zo'n boek als Hosea in onze Bijbel te hebben te staan. Een kleine profeet met een grote boodschap.